Dit is alweer de 21ste aflevering van de Zandvoort podcast. En in deze aflevering spreken wij maar liefst met vier mensen. Twee van de Zandvoortse reddingsbrigade, te weten Tom de Rode en Ernst Brokmeijer, die ons alles vertellen over het ontstaan van de ZRB. En in het tweede deel van deze aflevering praten wij met twee bestuursleden van de Nederlandse Algemene Miniatuur Autoclub over hun passie en wat dat met Zandvoort te maken heeft. Heel veel luisterplezier.
Zandvoort is een badplaats in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De plaats leeft van het toerisme en is bekend van het Formule 1-circuit. Maar Zandvoort heeft nog veel meer te bieden, zoals natuur, sport, kunst en cultuur. Dit is de Zandvoort Podcast.
Goedemiddag, goedemorgen. Het is maar wanneer u luistert naar deze podcast. Ik heb de eer, een enorme eer, om tegenover mij te hebben twee mensen, twee mannen die onderscheiden zijn door onze koningin, denk ik nog. Of misschien al door de koning. Tom de Rode en Ernst Brokmeijer, alle twee onderscheiden en alle twee ook werkzaam bij de reddingsbrigade. En de bedoeling van deze podcast is onder andere om het verleden een beetje levendig te maken. Daarom hebben we jullie ook uitgenodigd. Om te beginnen wil ik toch nog even terugkomen op die koninklijke onderscheiding, want dit is toch wel heel bijzonder. Tom, wanneer ben jij onderscheiden en wat was de aanleiding?
3 jaar terug. En voor mijn werk bij de Zonnebloem en bij de reddingsbrigade natuurlijk. En Dan overal hand- en spandienst in het dorp als er wat te doen was of zo.
Ja, en is het ook?
Ja, ik volgens mij 4 jaar geleden. Ja. Inderdaad ook de grote eer in een combinatie reddingsbrigadewerk. Wat dingen voor de Stichting Viering Nationale Feestdagen. Ja. En ook wat hand en span bij andere evenementen.
En ik heb net begrepen van Gilles, onze sidekick, dat jij een van de jongsten bent die onderscheiden is toen. Klopt dat?
Ja,
als
de sidekick het zegt, dan dat zou niet weten. Ik weet dat ik het toen echt een verbazende eer vond. Want In mijn beleving, en dat zeg ik met heel veel respect, is zoiets voor als je echt iets ouder bent en al met pensioen bent. Ja. Ik zag hem ook echt niet aankomen.
Als je terugkijkt, dan is het ook feitelijk, zijn mensen die een heel mooi oeuvre hebben en op leeftijd zijn en dan dit als waardering krijgen. Maar blijkbaar ben jij al heel vroeg betrokken geweest bij, denk ik, de reddingsbrigade, waardoor je nu al dat oeuvre hebt opgebouwd op deze jonge leeftijd, Ernst.
Maar goed, daar gaan we het niet over hebben verder. Want dat was een begin. Ik wil beginnen met Tom de Rode, van die is het. Kijk, Ernst, jij bent pas sinds kort lid van de reddingsbrigade. 586 geloof ik of zo. Maar we hebben hier tegenover ons zitten ook een ouder lid van 1958... Dus die heeft dan de oprichting weliswaar niet meegemaakt, maar weet er wel wat over te vertellen. En waar ik altijd benieuwd naar ben, 1917 heb ik begrepen, ongeveer is de reddingsbrigade opgericht. Hoe kwam dat zo? Wie heeft daarvoor initiatief genomen? Hoe is dat tot stand gekomen en waarom?
Ja, dat is landelijk geweest. Hè? Er gebeurden steeds meer ongelukken. En ook, er waren dus nog scheepsrampen. En daar kwamen die drenkelingen eraan. En ja, wat gaan we daarmee doen? En toen was het de reddingmaatschappij, dus de koninklijke reddingmaatschappij, die bracht ze wel aan land. Maar ja, dan liepen ze daar al. En wat gaan ze dan verder doen? En toen, via Noordwijk, zijn ze toen ook hier gekomen. Toen is de Zandvoortse reddingsbrigade opgericht, dat was in 22. Maar naar aanleiding van diverse dingen, dat er. Dus ja, wat doen we met die schipbreukelingen? Die kunnen we niet op strand laten lopen.
Die werden op strand afgeleverd?
Ja, die werden eigenlijk op strand afgeleverd en dan.
Degene die ze op strand afleverden, die zeiden van, doei?
Ja, dat zat er zo in, wat gaan we er verder mee doen? Ja. En toen zijn er dus wat koppen bij elkaar gestoken langs de kust. Ja. En die hebben dus dan gezorgd dat dan de reddingsbrigade werd opgericht.
En wie kun je dan aanmerken als degene die, er moet iemand geweest zijn altijd, die heeft gezegd, we gaan dit doen. Is daar iemand voor aan te wijzen?
Daar kan ik wel iets over zeggen. Tom zegt, die onzekerheid die speelde, niet alleen aan de kust, ook in het binnenland. Als je ook kijkt naar de oudste reddingsbrigades in Nederland, dat zijn geen kustbrigades. Haarlem, Den Bosch, Amsterdam. Nou ja, in 1917 kwam die landelijke koepel. En één iemand daar in het bijzonder was heel erg bezig met propaganda. Een heer Meijerink uit Haarlem. Ik begreep professioneel schermer, dus had niet zoveel met water. En die is eigenlijk gaan leuren op allerlei plekken. We moeten drenkelingen opvangen, maar we moeten ook mensen die in de gracht vallen helpen. Ik kwam in de krant twee hele mooie stukjes tegen uit die tijd. Eén is dat al in 2019 hij probeerde in Zandvoort in ieder geval een voordracht te houden. En daar staat in het jaarverslag van onze landelijke koepen over dat dat helaas niet lukte, want er was geen zaal te vinden, omdat de badgasten, de toeristen belangrijker waren dan zoiets belangrijks als een reddingsbrigade.
Ja.
En uiteindelijk, inderdaad, Noordwijk had een reddingsbrigade, Haarlem, Heemstede had al een reddingsbrigade. En eigenlijk vanaf 1920, vervelend dat 2000,
ja.
Vanaf 1920 zijn er meerdere voordrachten geweest. Werden wat mensen enthousiast gemaakt. Onder andere in Zandvoort een heer van Bremen. Later ook de eerste secretaris volgens mij, of penningmeester. En uiteindelijk in januari 22 is eigenlijk voor het eerst een vergadering geweest met een aantal potentiële bestuursleden. En heeft men gezegd, we gaan een brigade oprichten. We gaan een vergadering plannen op 27 maart 1922. Ja. Want we willen mensen die schipbreuk lijden opvangen. We willen drenkelingen helpen. Overigens nog drie andere doelen die ik wel grappig vond. Ook hulp bieden bij brand, bij elektrische kabelbreuken en bij andere incidenten. Dus ik dacht eerst, wordt het dan de brandweer?
Nou, ja, precies.
Die hadden we al lang. De KNRM overigens hadden we ook al heel lang.
Ja.
Maar dat was wel echt de plek waar men bij elkaar kwam en zei, vanaf nu hebben we een reddingsbrigade.
Maar de initiatiefnemer was een zekere van Bremen.
Ja,
hebben we ook een Van Bremenstraat in Zandvoort of Laan of Steeg of wat dan ook? Die is een belangrijke beslissing geweest,
ja.
Denk ik.
Ja, en wel gesteund, hè? Want de eerste, erevoorzitter werd de burgemeester.
Dat was toen?
Dat was Beekman. Dus die werd als burgemeester, ondersteunde dat.
Ja.
Een van de bestuursleden en eigenlijk de commandant werd de heer Lovink. En dat was de commissaris van de politie. En dan had je inderdaad Van Bremen als penningmeester. En dan nog heel kort, eigenlijk van januari tot aan maart, was eigenlijk de heer Slagveld de beoogd voorzitter. Maar vanwege medische omstandigheden moest hij laten schieten. En werd op 27 maart bestuur geïnstalleerd. En dan moet ik even kijken, waarbij Slagveld werd vervangen door Gunsters, hè? Zeg ik dat goed?
Groentes.
Ja.
Je kunt wel stellen dat binnenkort de reddingsbrigade 100 jaar bestaat.
Ja, we kunnen zeker stellen dat we op 27 maart 100 jaar bestaan.
Oké. Okay.
Dat bestuur dat ging toen aan de slag. 50 leden, meteen al in 1922 aan het begin.
Ja, wat me net opviel even in je verhaal is, je noemde een paar plaatsen, Noordwijk, Haarlem kan ik me ook niet meer voorstellen. Maar volgens mij noemde je ook Den Bosch.
Ja.
Wat heeft Den Bosch met een reddingsbrigade te maken?
Nou ja, Den Bosch, Amsterdam, dat waren de plekken waar natuurlijk heel veel grachten en watertjes waren. Waar om de havenklap mensen erin vielen.
Ah.
En dus mensen zoals de heer Meijerink en ook een aantal anderen zeiden, het kan toch niet dat iemand ligt te verdrinken, er 100 man aan de gracht staat.
En niemand kan helpen.
Oh, ja. Dus de oorsprong ligt niet eens zozeer bij de zee als wel bij de grachten in steden?
Ja, het meeste kwam uit het binnenwater.
Ja. Ja?
Daar kwamen de brigades vandaan en successievelijk ging dat door naar de kustbrigades.
Het is een logische uitbreiding eigenlijk.
Ik
zou eerder hebben verwacht andersom. Vanuit de zee gaat het naar de Singel. Ja, maar goed,
had ook logisch geweest.
Dat is logisch geweest. Hè? Maar goed, de zee. En hoe was dat in het begin? Eén boot of hoe was dat georganiseerd?
Je had gelijk 50 betrokkenen. Het waren allemaal vrijwilligers die actief waren.
Ja, er waren dus eerst een kar voor op het strand te rijden,
ja.
Of waar de spullen in zaten. Een tent, ze begonnen met een tent op het strand.
Okay.
En successievelijk was hier een casino.
Toen al?
Er was hier een casino bij het Koerhuis. En kwamen dus, via praten werden daar dingen geregeld. En daar is een eerste flat vandaan gekomen.
Was dat het casino van de familie Heino, toevallig?
Nee,
ook 100 jaar geleden.
Heino, die was hier toen nog niet in beeld.
Ik dacht
Heino is na de oorlog pas iets.
Maar die zat wel heel lang ook hier. Maar met tenten en paarden, met boten?
Ja, een ronde tent. Daar zaten ze op een klapstoeltjes in een goede pak.
En het reddingswerk zelf, kregen ze daar een opleiding vanuit?
Ja, er werd natuurlijk
elders, of werd het, was het
zichzelf? Diverse opleidingen, een dokter erbij. Dokters Varenkamp uit mijn hoofd.
Gerken voor.
Gerken.
Ja. Dokter Gerken, Dr. Gerkenstraat. Ja. Kijk,
hier dan een straat.
Varenkamp inderdaad.
Gerkenkamp en Varenkamp, dat waren dokters. Ja. Nou, die gaven EHBO-lessen.
Ja, precies.
Waar je
op dat moment.
Op dat moment wat dan, de EHBO was. Ja. Ja. Want dat gingen. En als er evenementen in het dorp waren, dat zat ook de brigade. Die verleende wat met het Rode Kruis, al naast het Rode Kruis. Verleende je ook
De competentie om EHBO-werk te kunnen doen.
Maar waren er gelijk voldoende vrijwilligers beschikbaar om het werk te doen?
Er waren echt wel vrijwilligers genoeg.
Het leefde wel. Het
leefde wel, natuurlijk. Ja.
En welk gebied betrof dat toen? De hele Zandvoortse strand?
Ja, je had een grote post op het Zuidstrand. In de begintijd. En naderhand werd dat wel. Want je had natuurlijk ook diverse badinrichtingen hier.
Ja.
Het was dus zuiver de stukjes vrije strand waar de brigade opereerde. Want je had het Noorderbad en je had het Zuiderbad. Hè. Je had zelf een boot.
Het waren een soort privéstranden eigenlijk al.
Ja, dat waren privéstranden.
En de reddingsbrigade kwam daar niet.
Onder toezicht.
Nee.
Dat was toezicht.
Dus jullie behelsten het vrije strand eromheen, zeg maar.
Want na de oorlog mocht je dus niet overal zwemmen. Mocht je enkel bij de badinrichtingen zwemmen. Zo had je Bad Zuid en Bad Termes, het Noorderbad.
Ja,
ja. Daar was echt een boot met een badman erin.
En Bad Loos, ik noem maar wat, want dat staat in mijn geheugen ergens. Bad Loos, was dat wat?
Of? Bad Loos.
Ja, nee, dat kan ik helemaal fout hebben. Maar ik dacht Bad Loos, dat het ook een soort bad. Oké, vergeet het maar, ik ben geen Zandvoorter, dus ik weet de geschiedenis niet helemaal.
Dus na de rand werd het strand vrijgegeven.
Ja.
Nou ja, toen konden we...
Is het na de oorlog geweest of heeft het nog een tijdje geduurd?
En toen kregen we ook meerdere posten. Had je een post Zuid, Ernst Brokmeijer dan.
Ja.
Had je de post Rotonde, want die is in 51, 52 is de Rotonde gebouwd. Met de politiepost erin.
Ja.
En in een zijkgedeelte.
Heeft daar ook een reisbegaarde
waar die balkonnetjes zijn, daar staat de brigade in.
Okay. En wat was nou voor jou de aanleiding om je aan te melden bij de... reddingsbrigade?
Ja, je bent jong en je wil wel eens wat, hè, zal ik maar zeggen.
Maar het was niet uit nood dat je mensen per se wilde redden.
Ik zat graag op strand.
Ja?
Ik was eerst altijd, wij woonden bij het Schelpenplein in de buurt, in de Zuidbuurt. Dus we staken het daar over en we waren bij Bad Zuid.
Ja.
En dan kregen we een seizoenkaart, want dan zwom je onder toezicht. Dan werd je groter. Nou, dan zag je die boot van de brigade, toen nog op de riemen. Dus geen motorboten. Nou ja, dat lijkt me wat. Nou, toen kwam ik met Wim van de Kruk in aanmerking.
Wie was dat?
Ja, dat was een vriend van Pedegem.
Oké.
En die kwam in de drukkerij. Ja. En,
maar die was al bij de reddingsbrigade betrokken?
Die was bij de reddingsbrigade,
En die zei, kom jij even mee, Tom? Ik ga jou wat leren.
Komen. Ja. Dus toen ben ik zelf in de brigade.
Maar je had ook naar de KNRM gekund, want die bestond toen al.
Nou, ja, die bestond wel, maar dat is een... In die tijd, nu, ik spreek niet van nu, maar dat was een gevoelig...
Dat hebben we wel een beetje...
Want er waren in het goede veel oudere mannen eigenlijk die bij de KNRM zaten.
Ja.
En daar kwam je als jonge, of als je met je vader mee kon, dan kon je erbij.
Ja.
Maar dat was wel het verschil. Dat is nu helemaal in elkaar verweven.
Het was een beetje een elitaire club gezien.
Ja.
Kijk, dat zijn andere opvattingen.
De reddingsbrigade
was preventief.
De reddingsbrigade zat tussen de eerste en de tweede bank.
Ja.
De bank zo, en dat voor de zwemmers. En als er eens wat was, dan moest de boot...
Dan kwam de grotere boot van de KNRM.
Dan moest de grote boot.
Ja. Maar ik weet niet of het zo was,
maar nu moet je 18 zijn minimaal bij de KNRM.
Ja.
En bij de reddingsbrigade kan je als jongetje al terecht.
Ja, wij namen in mijn tijd, was het 14, 15, kwam je erbij. En dan ging je 's winters zwemmen in... Ze hebben nog eens het bad gezwommen, maar... In mijn tijd ging dat net over naar het Frederiksplein, het stoomsbad op het Frederiksplein.
Daar werd,
dus bij het Houtplein daarover.
Daar werd getraind, bedoel je?
Ja, daar gingen we. De Haarlemse reddingsbrigade had daar een uur, anderhalf uur.
Ja.
En wij mochten dan ook een uur, s'avonds.
En dan leerde je dan reddend zwemmen of zwemmend redden? Hoe zeg ik het juist?
Zwemmend redden.
Zwemmend redden, dat is het.
Ja. Reddend.
En dan ging je dus eerst voor je diplomaatjes op en naderhand op strand, zomers. Kreeg je de strandwachtopleidingen.
Ja. Maar in de zee iemand reden lijkt me toch heel anders dan in een zwembad. Is
dat is natuurlijk waar. Het is
maar
heel anders.
Wat ik nog wilde zeggen, het onderscheid tussen de reddingsbrigade en de KNRM is in de loop der tijd wel weggevallen.
Dat is helemaal weggevallen.
Dit is nu
je hebt elkaar gewoon nodig.
Ja, precies.
En er zijn jongens die zijn bij de KNRM. En er zijn jongens van de KNRM die zijn ook bij ons.
Over en weer ook.
Over en weer. En als er wat is, dan ruk je samen uit.
Ja, dan vroegen we net aan Jan Willem den Bouten ook dat de KNRM een mannenbolwerk was. Hoe zit het bij de reddingsbrigade?
Nou, in mijn tijd waren er ook al vrouwen, maar dat waren ook wel, ja, niet om denigreren, zeg maar, er waren potige dames.
Ja?
Er waren altijd wel vrouwen op de post.
Maar ik denk dat het ook wel nodig is. Dat niet zomaar,
kijk, er zijn nu meer
met
vrouwen.
Met mooie nagellak en
in mijn tijd waren er 1-2 vrouwen, 3.
Op de?
Maar op de posten.
Oh, op van hoeveel mensen?
In verhouding?
Ja.
Want er lopen een hoop vrijwilligers rond.
Ja, maar er waren wel 80 man, want we hadden 3 posten. En je had dan een ochtenddienst.
Ja.
De ene ochtend zat je 's ochtends op de Zuid. De volgende week zat je 's middags op de Rotonde. En de derde, zondag, zat je weer op de Noord. Ja. En dat wisselde zo van 9 tot 12. En dan in de 12:30.
Mooi systeem.
En dan, dat systeem. En op een gegeven moment ging dat niet meer, want toen viel de Rotonde weg.
Ja.
Want dat was, als het niet zulke lekker weer was, lag een stenen post, die was altijd kouder. Het enige voordeel van de Rotonde was dat daar een warme douche was.
Maar tegenwoordig is het heel goed geregeld.
Tegenwoordig, worden op de Zuid hadden we een klein pantrietje en gewoon koud water. Meer was er niet. En op Post Noord was een buitenkraan. En daar kon je onder douchen.
Ja.
En daar was niet eens een toilet, zal ik maar zeggen.
En wanneer is besloten om die middelste post ertussen uit te halen? Is dat...
Ja, op een gegeven moment...
En wat was de reden?
Kreeg je betere boten met motoren. En nou, dan was het op een gegeven moment...
Het overzicht was misschien ook makkelijker te maken vanaf het andere twee posten.
Het overzicht werd beter.
Ja, ik kan me ook voorstellen dat inderdaad de druk legt. Als je alle 3 moet bezetten, continu.
Ja. En toen werd er dus 1 ploeg... Hè? Dan ging je de ene zondag op de Ernst Brokmeijer en de andere zondag op Piet Hout. Maar op een gegeven moment werd het zo verweven dat ze dachten, je hebt een Zuidploeg. En dan was de Rotonde het middelpunt, te voeren de boten tot de Rotonde, keerde ze om en dan gingen ze weer de andere
kant. Oké, ik hoorde net de naam Ernst Brokmeijer. Heette er een boot naar Ernst Brokmeijer?
Nee, de reddingspost.
Oh, oké. Dan wil ik even dus ook naar Ernst Brokmeijer gaan van... wat was voor jou precies de aanleiding destijds? Want je bent pas sinds kort lid van de reddingsbrigade, 5, 6, 87. Dat is nog niet zo lang. Maar wat was voor jou de directe aanleiding om je te melden? Was er een aanleiding?
Ja, eigenlijk 2 aanleidingen. 1, ik was denk ik 1 jaar of 8. Ik vond het sowieso heel leuk om iets te doen met water.
Je komt uit Zandvoort, hè?
Op dat moment woonde ik in Heemstede. Ik ben geboren en getogen in Heemstede, maar mijn hele familie komt uit Zandvoort. Dus ik vond het en leuk om wat bij de reddingsbrigade te doen. Op mijn 7e, 8e in het zwembad. Het zwemmend redden. En daarnaast, ik zou bijna zeggen, en dat zie je bij heel veel verenigingen, is het ook een stukje family business.
Ja.
Dat betekent dat mijn opa was actief lid bij de reddingsbrigade en bestuurslid. Mijn tante is heel lang voorzitter geweest. Mijn neef en nichten en nu ook mijn achterneefjes en nichtjes lopen weer bij de reddingsbrigade rond. Dus als ik iets ging doen met water, dan was eigenlijk de keuze wel heel makkelijk dat dus bij de reddingsbrigade moest worden.
Dat was eigenlijk geen keuze.
Nee, dus inderdaad vanaf mijn 7e, 8e in het zwembad. Toen nog in de oude duinpan.
Ja.
Ik heb nog meegemaakt het jaar dat Centerpark werd gebouwd, mochten we bij Zonneveld zwemmen. Bouwen Spallers, ondertussen ook geschiedenis.
Ja, allemaal. Daar zijn we begonnen toen Halen wegviel.
Ja.
Toen konden we nergens anders terecht. Toen hebben we nog een jaar 's winters in Stoops gezwommen.
Oh, ja.
Maar daar had je geen aanwas meer van kinderen. Ja, waren de grote jongens die gingen op de fiets. Of met een oude auto gingen we.
Ja, want voor de kinderen was het te ver weg.
Dat was te ver weg.
Ja, ja.
Maar hebben ze bij meneer Bouwers, meneer Biesenbergen, de voorzitter. Ja. Die heeft Nico Bouwers warm weten te krijgen. Dat we dan vrijdagavond in dat zwembad mochten zwemmen en trainen.
Ik wil van Ernst dan nog even weten. Want er was, je zegt nu de familiebusiness. Het was logisch dat je deed. Maar er was een intrinsieke motivatie voor jou toch om dit te gaan doen?
Nou ja, wat ik zei, hè, natuurlijk. Mijn opa bij de reddingsbrigade.
Maar dat was toch niet zomaar dat. Alleen omdat je opa bij de reddingsbrigade.
Nou ja, en je hele familie bij de. En tuurlijk, ook omdat je het leuk vindt om mensen te helpen en wat te doen. Maar als je 7, 8 bent, gaat het vooral om de lol. En vanaf mijn 13e inderdaad naar het strand, jeugdopleiding. En
maar je vertelde net iets in het voorgesprekje over de Tweede Wereldoorlog, de gebeurtenissen.
Ja, precies. En ik moet zeggen, dat kan ik inderdaad wel uitleggen. Dat is niet specifiek de reden waarom ik per se naar de reddingsbrigade moest. Maar het is inderdaad wel zo dat mijn opa was bestuurslid bij de reddingsbrigade. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn twee leden om het leven gekomen. Piet Oud en mijn opa.
Piet Oud?
Ja, dat is de naam van de Noordpost in Zandvoort.
Ja, precies. Ja, ja, ja.
Was ook een zeer actief lid. Mijn opa had de pech. Zij waren hier van de drank en de slijterijen. Dus de ontruiming van Zandvoort mochten zij blijven als een van de... Ja, dat is dan bestempeld als noodzakelijke beroepen. Ja,
tegenwoordig zouden we dat een essentiële winkel noemen.
Essentiële winkel. En vooral vanwege limonade, suiker en al dat soort zaken. Ja. Tot halverwege 1944, toen men dacht... Ja, het wordt nu toch wel erg benauwd. We gaan ook alle mannen die nog in Zandvoort achtergebleven zijn... moeten nu ook weg. Dus hij moest eind 1944 met een groep mannen naar Haarlem toe. En had de pech... dat hij onderweg een hartaanval kreeg en dat helaas niet overleefde. Wat ik altijd begrepen heb, zijn de overige mannen een aantal weken later weer teruggekeerd. Dus het was echt een combinatie van pech.
Ja.
Maar inderdaad, voor de reddingsbrigade uiteindelijk een reden om na de oorlog... Ja. Letterlijk bij de herbouw, waarbij ook de reddingsposten weer terugkwamen... beide posten te vernoemen naar een lid die de oorlog helaas niet overleefd had.
Ja. Piet Oud.
Ja.
Oké.
Okay. Nou, weet je dat ook weer, Gert?
Ja, nee, ik zal het ongetwijfeld ooit wel eens gelezen hebben in jouw krant. Maar dat ben ik allemaal, denk ik, een beetje vergeten. Even terug naar Tom de Rode. Wat is je meest memorabele herinnering aan jouw tijd bij de reddingsbrigade? Heb jij daar een mooie anekdote over, een verhaal over, iets bijzonders?
Ja.
Ik denk dat je ook meegemaakt hebt in al die jaren.
Je hebt zoveel meegemaakt, er zal wel iets uitspringen, toch?
Bijgebleven?
Ja.
Ik overval je.
Nou ja, elke zondag was natuurlijk anders. Maar mijn eerste jaar van de posten, dat ik mijn eerste drenkeling tegenkwam.
Ja.
Was een bus met jongelui. Die zette boven bij Post Noord. Daar had je dat grote parkeertrein en zo. Die kwamen zo uit Duitsland met de bus. Badpakje aan, helemaal bezweet. En zo zee in. Het was een rare zee, dat weet ik me nog. En dat meisje van, een jaar of 16. Nou, die wordt... onwel, of tenminste, die verdrinkt. En dat is mijn eerste...
Ik kan me voorstellen.
Wat was je zelf 16, 17 jaar.
Ja.
Ja. Dat heb ik altijd wel...
Dat blijft
erin. Dan heb je je leuke dingen natuurlijk bij de brigade. We hadden vroeger dan de Bond Stranddagen. Dan kwamen alle kustbrigades naar één plaats toe. En dan deden we roeiwedstrijden, zwemwedstrijden... Ja. Ja, dat waren hele evenementen.
Want het is ook echt inderdaad een
het is één grote familie.
Een grote familie,
die brigadeleden komen allemaal voor hetzelfde. En ja, dan zijn ze natuurlijk fanatiek. Katwijk was altijd een fanatieke club. dat waren... Maar ja, dan strijden we om medailles.
Ja, ja.
Wij zijn mooi. Één keer in de Hoek van Holland zijn we kampioen van Nederland geworden.
Kijk, daar blijf je ook altijd bij.
Daar blijf je altijd bij. Dat was een prachtig...
Ja, mooi.
Echt, dat zijn de leuke dingen. Ja, de samenhorigheid op een brigade, op een leden, die is echt...
Ja, maar dat zal je ook nodig hebben, hè? Dat je, als het op aankomt, moet je echt op elkaar kunnen vertrouwen.
Moet je weten dat je een rugdekking hebt. Ja. Dat als je samen in de boot springt, dan moet je weten wat er gebeurt.
Nou, je bent nog steeds actief binnen de reddingsvergadering.
Nou, niet meer zo actief als ik. ze zeiden thuis wel eens, jij bent eerst met de brigade getrouwd.
Ja.
En dan, en dan met de rest.
Had je zelf ook het gevoel?
Dat ook wel kan beamen dat wel eens gezegd wordt. Nee, maar
ik hoor dat nooit.
maar ik bedoel, dat is gewoon zo. Je was echt overal voor een hele grote vriendengroep. We zwemmen nou nog... We beginnen weer als het water op temperatuur is met Rob Vos en mijn broer. Nou, mijn broer zwemt daar nu niet meer mee. Maar
ik ken
Rob
groepje.
Vanaf ook van zijn 15e jaar.
Ja,
nou, dus we zwemmen al 63 jaar, zwinters of zomers, zwinters niet,
altijd,
zwemmen we met die groep.
Ja.
Dus,
en dat probeer je nog steeds vandaag de dag in ere te houden?
Ja, dat proberen we... Ja. Het uitgangspunt is altijd tweede Pinksterdag, beginnen we.
Okay.
En dan...
we nemen dit op en Pinkster staat voor de deur.
Maar dit jaar Pinkster zal je uit de droom wel.
Het is nu nog niet zo heel erg lekker weer.
10 graden. Ja. Dus het is nog niet...
Dezelfde vraag, Ernst. Wat heb jij een memorabele herinnering die je met ons wilt delen uit jouw reddingsbrigade tijd?
Het is altijd, je zag Tom ook al twijfelen, de meest lastige vraag.
Ja.
Enerzijds omdat je soms merkt dat sommige dingen die wij ondertussen eigenlijk normaal vinden, helemaal niet normaal zijn.
Niet normaal zijn, nee.
Maar ik denk... Eén ding wat mij echt is bijgebleven, toen ik net begon bij de brigade, zaten we eigenlijk een beetje in de overgang. Het werd steeds professioneler. Hele grote zoekacties, zoals je ze vandaag de dag regelmatig ziet, kwamen niet zo vaak voor. En ik weet dat ik een jaar of 15 was en er een melding binnenkwam dat er een katamaran was omgeslagen. Er was een bemanningslid weg. En er werd een hele grote zoekactie opgezet. Ik was met een collega van mij, Erik Molenaar, net zo oud, allebei 15. En wij mochten eigenlijk nog helemaal niet zelf met een snelle boot op pad. Hè? Want daar moet je voor getraind en opleiding. Niet zo streng als nu, maar ook toen al. En eigenlijk degene die, waarmee ik zou gaan varen, wij stonden al in het water en er kwam een boot aan, dus we gingen het water op. Maar het was best een flink zeetje. Hè? En die kijkt naar die golven en die doet een stap achteruit. Die zegt tegen Erik, ga jij maar. Dus binnen 10 minuten zaten Erik en ik, allebei 15 jaar oud, in wat we hadden. Een brandingboot, dat was best een snel vaartuig. Wij op weg, het was echt best een end uit op zee. Hadden het nog nooit gedaan, dus wisten ook niet hoe we ons moesten inmelden bij de redboot. En was toen nog de ingenieur Lauwers. Ja. En ik weet nog dat de commandant van die tijd, die was ondertussen naar het politiebureau. De politie had ook nog een boot. En die hadden geen bemanning, dus ze gingen de politieboot ook lanceren om ook mee te zoeken. En ja, je moet je voorstellen, op zee ontstaat dan zo'n zoekrij van allemaal bootjes naast elkaar. Dus wij keurig daartussen. En totdat de politieboot aankwam met onze commandant destijds. En die zag ik echt bijna omvallen toen hij daar Erik en mij zag zitten. Ja. In die boot tijdens die zoekactie. En het ging overigens fantastisch. In ieder geval de zoekactie. Maar dat maakte heel veel indruk aan dat we daar op pad gingen. Het andere wat natuurlijk indruk maakte is dat uiteindelijk die zeiler die avond niet is teruggevonden. En pas een aantal dagen later ergens, volgens mij richting Bloemendaal, ik weet niet eens precies waar, uit het water is gekomen. Mm. Maar dat idee dat je, ja, dat was kleine mannen, ja, eigenlijk kon je zo'n grote actie zaten. Ik zou bijna zeggen, dat zou nu ook echt niet meer kunnen gebeuren. Ja. Het is allemaal veel professioneler, maar toen, ja, dat klinkt heel, alsof ik ook al heel oud ben, maar ja, toen kon het nog.
Ja, je was jong en je wilt wat, hè?
Daar dacht je niet over na.
Dat schreeuwde om actie. Ik heb nog een laatste vraag eigenlijk in dit verband. Binnenkort bestaan jullie zoveel, 100 jaar, hè?
Ja,
staat er iets bijzonders op het programma? Heb ik wel ideeën?
Ik zit niet meer bij het bestuur, dus ik kan
het niet. We gaan dat zeker groots vieren. En het zal een combinatie worden van, ik zou bijna zeggen, een aantal traditionele zaken die bij een jubileum horen. Denk aan een receptie, een activiteit voor je actieve strandwacht en instructeurs. Maar we zijn op dit moment ook heel hard aan het broeden om een aantal aanvullende, leuke, nieuwe dingen te bedenken. Ja. Die we in 2022 bij ons 100-jarig bestaan kunnen gaan doen.
Het lijkt mij leuk als ik de verhalen hoor dat er best een leuk jaarboek zou kunnen komen, opgetekend met foto's en ervaringen van mensen.
100 jaar.
Zit dat er in de 100
daar
jaar?
Wordt wel, daar wordt wel over nagedacht. Ja. En of dat dan een boek wordt of een krant of een magazine, dat is tegenwoordig ook helemaal hip. Ja. Daar zijn we nog niet over uit.
Ik ga voor een krant.
Ik hoor dat een krant aantrekkelijk is en dat die ook heel goede korting geeft.
Ja, zeker.
Dus daar gaan we zeker mee praten.
Nou, dat komt goed uit. Krant-eigenaar zit hier op de tafel. Dus je kunt gelijk zaken doen.
Hebben we ook bij de vorige jubilea, en of dat dan 90 jaar, 75 jaar, 50 jaar, zijn ook fotoboekjes verschenen. Dus er gaat zeker zoiets ook komen.
Ik vind 100 jaar vind ik echt wel een mijlpaal.
Ja.
Even anders, 50 is leuk, maar 100 jaar, dat vind ik toch wel heel bijzonder. Wat is jullie oudste lid? Enig idee?
Is er eigenlijk een maximum leeftijd dat je
is Tom de Rode dat
kan blijven?
Nee.
Ik heb nog wel leden, ja, die zijn gewoon nog lid, die blijven gewoon lid. Ja? Overlijden, laat ik het zo.
Ik denk dat we ergens inderdaad, rond 70 jaar, denk ik, het oudste lid is.
Maar is je dan ook nog actief lid? Of,
nee.
Want is daar een grens aan of is het gewoon?
Nee, er is geen grens hoe lang je actief mag zijn. En natuurlijk voor natuurlijk, om lifeguard te zijn, moet je toch fysiek ook wel wat dingen
precies,
kunnen.
Ja.
We hebben daarnaast ook natuurlijk allerlei ondersteunende rollen in het bestuur, instructeur. Maar we zien vooral heel veel oud-leden blijven ook gewoon lid.
Ja, als ze maar donateur blijven.
Precies.
Dat is belangrijk.
Maar ook vanwege de waarderingen. Dat zijn, leden die zelf heel veel inzet hebben gepleegd. En dan zeg je niet op een paar minuten, je bent te oud, doei. Die proberen we zo lang mogelijk te betrekken bij de club.
Theoretisch zou het mogelijk zijn dat er iemand 100 jaar lid is. Want je kunt je baby opgeven.
Maar dat is het niet. Ik weet dat heel lang de heer Bakels het langste lid was. Volgens mij heeft hij 80 jaar gehaald.
Okay.
80 jaar lidmaatschap.
Ja.
Nu zal iemand, dat zal in die buurt zijn, 70, 80 jaar.
Mooi. Nou, ik denk dat dat soort mensen het heel erg op prijs stellen om een een jaarboek te hebben. Dat in de loop der tijden beschrijft en ook in de loop der tijden zijn waarde blijft houden. En dan de volgende editie komt bij 200 jaar. En dan om de 100 jaar een jaarboek kun je toch een mooi rijtje opbouwen. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken. En het was mij een eer om met twee van zulke hoge onderscheidingen aan tafel te mogen zitten. Ja, vind ik toch altijd wel bijzonder. Heel erg bedankt voor dit gesprek.
Dank je wel.
En dan nu, een bijzonder gesprek in de Zandvoort podcast.
We zijn andermaal aangeschoven in het Hans Davids Museum Zandvoort. En we hebben dit keer twee gasten. Alle twee van de Nederlandse Algemene Miniatuur Autoclub. Ik vind het wel een naam hoor, maar goed, ik heb het eruit. We hebben tegenover ons zitten Robert Servaas, die voorheen de PR deed voor de club. En Bart van den Akker, die nu nog actief redacteur is binnen deze club en nog tal van andere dingen doet. Als introductie wil ik even volgend beginnen. Mijn ouders hadden vroeger een huishoudelijke artikelenwinkel, annex speelgoedwinkel. En ik was een jaar of 8 en ik mocht altijd mee met inkopen doen. Dus ik had de hele verzameling Suske en Wiske, Loekie Loek, ik had alles. Maar mijn vader verkocht ook Dinky Toys en de Maxbox. En ik heb een moment heb ik gehad dat ik alle Dinky Toys had, die er maar te krijgen waren. En alle Maxboxes in de oorspronkelijke verpakking, de blauw-gele doosjes.
Oh ja.
Die kostten toen 95 cent. En ik geloof dat er toen in eerste instantie 75 exemplaren van waren. Die had ik allemaal. Dat ook in de tweede serie had ik ze allemaal. Ook alle Dinky Toys had ik. Die waren wat luxe, met bandjes en dingetjes.
Groter.
Konden bewegen. Grote. En toen heb ik één hele grote fout gemaakt, blijkt nu, na 60 jaar. Ik heb er geen eentje meer, want ik heb ze allemaal weggegeven. Ze zijn verloren geraakt in de speeltuin. Kortom, had ik miljonair kunnen zijn als ik ze nu allemaal nog gehad had? Dat is de vraag.
Nee.
Nee. Ik was er bang van niet. Maar op een gegeven moment...
Stel dan gerust toch, Gert?
Mag ik wel opmerken dat je een heel verwend jongetje bent geweest?
Ja, dat gevoel kreeg ik ook toen je dit zei.
Enerzijds komt dat omdat ik ze van mijn vader kreeg.
Precies.
Anderzijds kwam dat omdat ik af en toe een autootje wegnam zonder dat in het boek te schrijven. Ik geef dus eerlijk toe, ik heb mij schuldig gemaakt aan diefstal van sommige Maxboxes. Maar het erge vind ik, ik heb niks meer. Bij mij is het opgehouden. Hoe is die liefde bij jullie ontstaan voor de miniatuurauto? Bart.
Ja, dat is bijna niet te zeggen. Ik kan mij nog herinneren dat ik 3 was. En dat ik van Sinterklaas...
Ja, dat klopt. Ja,
dat ik van Sinterklaas van Dinky Toys... Ja. een Volkswagen Kever en een lelijke eend kreeg.
Weet je welke ik gekregen heb voor Sinterklaas? Ja. Die groene DAF. Ja. Zonder ruitjes.
Ja, 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 ja. Ja, ja. Maar dan,
ken je die nog?
Ja, natuurlijk, maar dat is geen Dinky.
Was toch een Dinky?
Nee, natuurlijk niet. Dat is een Lion Car. Dat is een Nederlands...
Kijk, nou weer geopentoekt.
Dat is een Nederlands fabrikaat, meneer.
Sorry.
Ik moet meteen even iets rechtzetten. Ja, Dinky Toys zijn heel belangrijk geweest in het verleden.
Ja.
Vergis je niet, nu nog steeds, zoals we hier zitten... zijn er enorm veel merken die ontzettend veel miniatuurauto's uitbrengen.
Ja.
Wij hebben, je zegt de Nederlandse Algemene Miniatuurautoclub. God, wat een naam. Nou, wij praten gewoon over de NAMAC.
Ja.
De NAMAC heeft een site,
ja.
NAMAC.nl, hoe kom je erop? Daar staan dagelijks nieuw verschijnende miniatuurauto's op. Dat is een enorme,
nu nog steeds dagelijks?
Nu nog steeds, het is een enorme industrie. Verzamelen is iets wat bij mensen in de genen zit, denk ik altijd. Of je nou postzegels verzamelt of vingerhoedjes of miniatuurauto's, dat maakt
het gaat
niet
om het verzamelen.
Het gaat om verzamelen, die drijfveer heb je of die heb je niet. En... verzamelen gaat dus inderdaad nog steeds ook door, ook bij jongelui, jonge jongens. Er zijn nog steeds autogekke jongens, godzijdank.
Ja, dat is wel hoopgevend voor de vereniging. Ja,
maar die verzamelen dan wel andere dingen. En daar haakt de industrie dan ook op in.
Ja.
Andere schalen, soms goedkoper. Want ja, als je tegenwoordig een mooi miniatuur wil hebben in een, zeg maar, populaire schaal 1 op 43... ja, 50, 60 euro is niks. Ja. Nou ja, als je zeg maar een jonge beginnende verzamelaar bent, kan dat best een
dat drempel behoorlijk zijn. In. Ja.
Nou, tegenwoordig heb je een schaal 1 op 64. Die had je vroeger ook al, maar die is tegenwoordig ontzettend aan het toenemen in populariteit. Ja, en dan kost een heel mooi nieuw modelletje. Ja, een tientje, 15 euro.
Maar waar komen die dingen dan nu vandaan? Want vroeger kwamen ze gewoon uit Engeland volgens
mij. Ja, ze worden overal gemaakt. Er wordt natuurlijk heel veel in China gemaakt. Ja. Maar ook in Amerika is vooral bijvoorbeeld 1 op 64 heel populair. Dus heel veel dingen komen ook daar vandaan. En je ziet ook dat er heel veel 1 op 64 modellen... dat zijn modellen van Amerikaanse auto's, van pick-ups, van Amerikaanse busjes, noem het maar op. En
veel autosport ook.
Veel autosport ook.
Over de hele wereld wordt er gewoon heel veel verzameld.
Dat soort dingen meer.
Maar er zijn heel veel verzamelaars over de hele wereld, ja.
Maar die toen jij 3 was, die betreffende auto, die heb je nog?
Jazeker.
Kijk, dat is mijn fout geweest. Maar hoe lang is dat geleden, als je vragen mag?
Nou ja, ik ben net vorige... Dat is 60 jaar geleden, want ik ben vorige week 63 geworden.
Maar dat zijn... Kun je dat nu aanmerken als zeldzaam?
Nee. Absoluut niet. Okay. Dat is de grote fout. Want vandaar ook die opmerking dat je geen miljonair zou zijn geweest. Vergis je niet. Merken toen in de tijd als Dinky Toys, Corgi Toys, Matchbox, noem maar op. Die maakten
er zijn veel
enorme,
veel van gemaakt
eigenlijk. Enorme aantallen.
Oh, ja. Okay.
Dus er waren toen zoveel kleine jongetjes zoals jij en ik toen. Die auto's kregen.
Ja.
En daar ga je vervolgens. Die gingen ermee spelen en er gebeuren de meest verschrikkelijke dingen mee. Nou, 98% van wat Dinky Toys ooit gemaakt heeft, is in feite, leuk. Het is hartstikke leuk. Er zit veel nostalgie in. Maar voor een verzamelaar die nu dit soort modellen verzamelt, dan moeten ze in nieuw staat zijn.
Ja,
en in het originele doosje.
Ja, dat laatste. Ja.
En dan praat je wel over, dat kan dat heel erg afhankelijk van wat het is, want dat is ook zoiets. Er zijn heel dure Dinky Toys, maar die zijn gruwelijk zeldzaam.
Zoveel verzamelaars zijn, maar ook zoveel miniatuurautootjes.
Tuurlijk.
Dan ben je altijd op zoek naar die ene bijzondere, denk ik.
Ja.
Maar ik had ze allemaal in oorspronkelijke verpakking.
Ja dat is jammer dat je ze weggegeven had. Wij hadden elkaar
voor jezelf, make
my day.
Wij hadden elkaar eerder moeten leren kennen. Ja, dat ze mij kunnen
geven. Ja, 60 geleden of zo.
Maar om even erop terug te gaan, dat Volkswagentje. Ja, daar zijn misschien wel 5 miljoen van die Volkswagentjes gemaakt.
Ja.
En denk
heel veel zijn nog steeds ergens
ook redelijk conservatief in die dingen. Want dat Volkswagentje was een kevertje, een ovaaltje. Wat van midden jaren 50, zeg maar. Maar ik kreeg hem in 61. En die hebben ze nog tot, weet ik veel, 768. Hebben ze datzelfde ding gemaakt. Dat was toen al een hele oude auto. Die was al totaal uit de tijd. Maar
de echte auto's, de modellen, die gaan ook, geloof ik, tussen 7, 8, 9 jaar mee of zo, voordat er een model vernieuwd wordt.
Ja, dat is heel, dat is wisselend per merk. Dat
volgt natuurlijk die miniatuurauto-fabrikage.
Inderdaad. Net wat Robert al vertelde over wat er nu zoal uitkomt, dat gaat inderdaad. Dat zijn zeer actuele auto's vaak ook. Ook bij klassiekers.
Ja.
Maar dan
gaat het om miljoenen.
Dat gaat ook om enorme aantallen. En er zijn natuurlijk, want dat is de andere kant, er zijn fabrikanten die specifiek dingen maken voor verzamelaars in heel kleine oplages. Ja. En dan praat je zomaar over 100 euro voor een autootje.
Ja. Wat is jouw meest exclusieve model wat je hebt in privé?
Ik denk, dat is toch een Dinky Toy. Dat is toeval. Er zit een heel verhaal aan vast. Dat zal ik je onthouden.
Lekker dan.
Er is ooit een keer een... Ook stom natuurlijk, want dat was commercieel gezien heel slecht van Dinky Toys. Ze brachten een Engelse vrachtwagen, een Leyland, als autotransporter. Met zo'n oprijptoestand die je naar beneden kon draaien. Die hadden ze in Engeland gewoon in het rood. Maar die is in een andere kleur alleen gemaakt voor de Amerikaanse markt.
Oh.
Alleen die Amerikanen zaten helemaal niet op een Engelse vrachtwagen te wachten.
Het stuur zat verkeerd.
Dus er zat niet eens een stuur in. Dus met andere woorden, dat ding is naar Amerika verscheept. En dan werd het gewoon niet verkocht. Want dus het is heel zeldzaam gebleven in die kleur.
Oké.
Die rode, die gewone rode.
Maar die heb jij.
Maar een blauwe.
En ik heb een geel met grijze.
En wat zou die ongeveer moeten kosten op de beurs?
Hij is niet te koop.
Nee,
voor mij is onder geen voorwaarde te komen.
Nee, maar goed, ik doe een bod van 10.000 euro.
Ja, nee, dat is kletsk ook.
Dat soort bedragen gaat het niet om.
Nee. Veel minder.
Ga ik even naar je buurman, want heb jij ook een hele bijzondere collectie?
Nou, niet zo bijzonder als die van Bart. Ook een stuk kleiner.
En die heb je.
En ik ben nogal wat geswitcht in mijn verzamelaarsleven.
Ja?
Ik begon ooit met Lego en... Ja, majorettes. Want die, ik ben een paar jaar jonger, zeg maar. En die majorettes kon je gewoon kopen, zeg maar.
Wacht even, majorettes, moet ik dan denken aan die dames met die stokken?
Nee. Majorette is... Okay. Ik weet niet of het nog bestaat, ja. Maar het was in ieder geval een Frans merk. Wat modelautootjes uitbracht in een kleine schaal, wat je kunt vergelijken. Een beetje met 1 op 64, zeg maar. En die kocht je gewoon bij de benzinepomp. En als ik van mijn opa weer wat toegestopt had gekregen, dan liep ik op de terugweg naar huis langs de pomp. En dan haalde ik weer zo'n autootje uit de trek.
Maar dat waren toch de goedkopere?
Dat waren goedkopere, maar dat was voor mij daardoor een hele leuke manier om een collectie autootjes samen te stellen. Bovendien kon dat heel mooi gecombineerd worden met al dat Lego wat ik had. Ja. Want daar had je van de stratenplannen van. Dus ik bouwde hele steden. Ja. Waar ik met die matchboxjes en later ook CQ's in de rondte kon rijden.
Een Schuco had ik ook nog.
Ja.
Ja, goed. En mijn vader is altijd internationaal chauffeur geweest. Dus op een gegeven moment kwamen de modelbouwdozen in zicht, zeg maar. En daar heb ik er in de jaren toch wel behoorlijk wat van gebouwd. Maar die zijn een hele andere schaal, nemen dus ook ontzettend veel ruimte in. Ja. Dus op een gegeven moment is ook dat weer keuzes maken. En toen werden het vrachtwagentjes in 1 op 87. Want dat werd ineens ook door fabrikanten die toen opkwamen, werd dat ineens gebouwd. En toen kwamen er ook ineens allerlei vrachtauto's in opdrukken van Nederlandse transportbedrijven. Ja, en als ik met mijn vader meeging, zag ik dat onderweg rijden. Dus dat moest
je die ook hebben in miniatuur.
Ja, dus daar had ik op een gegeven moment ook een hele collectie van.
Maar je zegt dat je af en toe moest selecteren omdat het anders te veel werd.
Ja, nou ja.
Dat lijkt me een hele lastige klus eigenlijk. Of?
Ja, nou ja, toen heb ik op een gegeven moment gewoon de modelbouwdozen, die heb ik weggedaan, de gebouwde modellen. Uiteindelijk heb ik ook een keer de keuze gemaakt van oké, ik wil nu naar de personenauto's en dan de collectie 1 op 43 opbouwen. Dus toen heb ik alles wat 1 op 87 was aan vrachtauto's heb ik verkocht.
Oké.
Okay. En inmiddels heb ik een redelijke collectie 1 op 43 personenauto's. Daar sijpelt ook wel het een en ander aan 1 op 18 binnen. Want wat toch wel een verzamelschaal is die een soort van opkomst komt. Maar ja, daar worden zulke mooie dingen in uitgebracht dat ik dat ook prachtig vind. Dat staat een beetje als een sieraad in een vitrinekast in de huiskamer.
En geldt het dan ook dat die grotere modellen gedetailleerder zijn? Of in plaats van die kleintjes? Of?
Nou ja, dat hoeft niet eens. Want als je ziet wat ze in 1 op 87 en zelfs tegenwoordig 1 op 64 aan detaillering kunnen doen.
Ja?
Dat is onvoorstelbaar. Als je hem op de goede manier fotografeert, dan is zelfs een 1 op 64 niet te onderscheiden van een echte.
Ja. Dus dat maakt niet zoveel uit.
Maar dan begreep ik dat jullie zeiden dat je miniatuurauto's, vroeger personenauto's, maar je hebt het ook met tractoren, vrachtauto's, pick-ups.
Ja, het niet voor niks algemeen. Nee, maar wat is jouw negen voertuigen?
Wat is nou jouw specialiteit, Bart?
Die heb ik niet.
Je spaart van alles.
Die heb ik niet. Ik verzamel wel voornamelijk 1 op 43, zeg maar het oude Dinky Toys van
maar. Maar dat is de schaal, maar qua soort.
Ja, ik verzamel personenauto's, racewagens, vrachtwagens, echte klassiekers, maar ook inderdaad af en toe heel nieuwe en heel moderne dingen. Ik noem maar wat. Als BMW voor het eerst met een elektrische auto komt, de i3, dan wil ik die hebben. Want dat vind ik, dat is een bijzondere mijlpaal in de auto-historie. Dus die moet ik hebben, klaar.
Okay.
Ja.
En in feite, want verzamelen is iets anders dan vergaren. Dat wil ik net ook even opmerken. Het is niet zo dat degene die het meeste heeft de winnaar is. Daar gaat het niet om. Het gaat om wat je daar staat en waarom staat het er. En,
dat je in feite achter elk model een verhaal hebt hoe je uiteindelijk gekomen bent en waar je die
durf,
hebt.
Ik durf te zeggen dat achter alle modellen die ik heb,
zit een verhaal.
Daar kan ik een reden voor aangeven waarom ik hem heb.
Okay.
Nou hebben wij hier eerder in de uitzending gehad een meneer die verzamelde en die maakte ook auto's waar Jan Lammers ooit gereden had. En ik stelde hem de vraag, die stel ik jullie ook. Hij heeft zo'n beetje zijn hele huis volgepropt met auto's, totdat zijn vrouw zei, tot hier en niet verder. Toen heeft hij ook het toilet nog in beslag genomen. Maar hoe zit het bij jou bijvoorbeeld? Waar laat je al die auto's?
Ik kom vanwege mijn functie voor de NAMAC. Ik ben redacteur van het Clubblad. Kom ik nogal eens bij verzamelaars binnen. Ik ken deze meneer ook.
Ja?
Dat is Paul Beiersberg.
Ja, zeker.
Dat is Paul Beiersberg.
Heel enthousiast.
Ontzettend enthousiast. Prachtige verzameling.
Ja.
Maar het valt toch wel mee bij hem, hoor.
Oh, vind je?
Ja, ja,
ik ken mensen die echt het hele huis vol hebben staan.
Ja, maar en jij dan?
Ik heb het geluk dat ik inderdaad de ruimte heb en dat ik mooie zware vitrines heb. En alles staat achter glas en zichtbaar.
Maar het huis staat vol?
Nee.
Hoeveel?
Eén kamer.
Hoeveel auto's heb je dan ongeveer?
Ik heb er iets meer dan 3000. Dus dat valt wel mee, vind ik dan.
Nou, het zijn miniaturen, dat
ja, is ja, nee, dat valt. Het hoeft er ook geen 4000 te worden. Dat is net wat ik zeg. Het gaat niet om de aantallen. Nee.
Maar doe je ook nog wel eens wat weg dan? Dat je denkt, nou, daar heb ik...
Ja, dat gebeurt.
Want ik wil wat ruimte maken.
Dat gebeurt op een gegeven moment.
En dan ga je naar beurs of zo? En dan,
Ja, dan komen we weer aan een prachtig onderwerp. Oh. De NAMAC organiseert al vele jaren... ruilbeurzen. Het officieel heet het ruilbeurzen, maar in de praktijk wordt er niet zoveel geruild.
Het is handje klap.
Dat is zes keer per jaar. Zes keer per jaar in Expo Houten. Dan moet je denken aan een kilometer tafels. Een zo. Kilometer, hè?
Ja.
Die staan vol met miniatuurauto's. Daar komen zowel verzamelaars als aanbieders vanuit bijna heel Europa. Dat is ook de grootste beurs in Europa op dit gebied.
5000 leden, zei je?
We hebben 5000 leden, ruim 5000 leden.
Ongelooflijk.
Ja. En die komen misschien niet allemaal, maar in ieder geval, er komen duizenden mensen inderdaad. Ik heb mensen gesproken uit Roemenië, uit Tsjechië, uit Spanje, Italië.
Allemaal naar Houten toe.
En die komen naar Houten om daar oftewel te verkopen, oftewel te kopen.
Heb je er wel eens over gedacht om zoiets in Zandvoort te organiseren?
Nou, in Zandvoort is wel eens wat georganiseerd. Want we hebben een aantal keren heeft de NAMAC meegewerkt aan tentoonstellingen hier in het Zandvoorts Museum.
Ja, bedoel ook grootschalig, waar zoveel mensen een ruilbeurs. We hebben ruimte genoeg in Zandvoort.
Dat is niet. Ja, nou, dat is mooi bedacht.
We hebben geen echt congrescentrum waar je over
Je moet één ding niet vergeten. We zitten met de NAMAC zit al zoveel jaren in Houten.
Ja?
Dat
en?
Internationaal onder verzamelaars is Houten. Een begrip. Ik was in Italië op een beurs. Dat in Padua.
Ja.
Daar koop ik dus inderdaad Italiaanse miniatuurhuisjes die je hier bijna niet tegenkomt. Die ga ik daar kopen. En er was op een gegeven moment een handelaar. En die vraagt waar komt hij vandaan. Dus ik zeg vanuit Nederland. En die zegt... Holland. Oeten.
Oh, ja.
Hij kende dus Houten als de beurs.
Maar moet je horen. Eén ding, hè. Zandvoort.
Ja.
Formule 1,
ja.
Max Verstappen,
ja.
Circuit, autorace. Dus als ik aan miniatuurauto's zou denken, of überhaupt aan auto's, denk ik aan Zandvoort. Dus neem het eens een overweging om een keer af te wijken van standaard Houten. Dat is toch maar een klein lullig dorpje bij Utrecht.
Ja, maar het ligt wel mooi. Heel
centraal. Ja,
hij komt het Utrecht. Hij niet verkopen. We proberen Zandvoort te verkopen.
Ja, ik,
en als ik hoor dat er zoveel mensen komen.
Ik ben zeer verknocht aan Zandvoort. Laten we dat voorop stellen. Nou, ik zit hier niet voor niks.
Nou, dan een klein duwtje en volgend jaar.
Ik heb nog geen excuus. Ik organiseer de beurs niet.
Heb invloed. Nog even naar je collega. Want in ons voorgesprekje had je het over een truckfestival. Want je bent... redacteur van een truckblad, hè?
Ja, ik ben redacteur van Truckstar.
Ja,
en organiseren elk jaar een heel groot truckfestijn, een Truckstar Festival. Ja, en dat is ooit zeg maar in Zandvoort begonnen.
Ja.
En toen ik klein was, kon ik vanuit IJmuiden mijn geboorteplaats op het fietsje naar Zandvoort om daar al die vrachtwagens te zien.
Ja. Ja, en dus. Waarom zien we dat nu? Dat zien we ook niet in Zandvoort. Waarom
nee,
niet?
Dat komt omdat we al vele jaren Assen inmiddels hebben uitgekozen als plek.
Jammer.
En dat is voornamelijk vanwege ruimte.
Ja. Sander ten Bosch, die vroeger Assen deed als PR-man, die doet het tegenwoordig voor Zandvoort. Hè? Zal ik het eens op je afsturen?
Ja, maar daar wordt het circuit niet groter van.
Nee, het hoeft het niet. Ja. Met 500 vrachtauto's.
Ja, maar we hebben er nu 2200. Ja, en dan moeten we nog... meer dan de helft van de aanvragen moeten teleurstellen.
Ik zou er geen ruimte zijn voor een tweede editie naast Assen. En misschien ook Houten, de expobeurs. Zou er niet daarnaast nog een tweede beurs?
Ik denk één stapje verder. Want ik zei zeer terecht, zei circuit, Max Verstappen enzovoorts.
Ja.
Het zou misschien leuk zijn om een specifieke autosport... een miniatuur racewagenbeurs te organiseren.
Sport.
Dat zou kunnen.
Ja, ik geef
een overweging. We komen toch een stapje verder daarmee.
We hebben nu een pop-up museum in Zandvoort. Waarin Pole Position, dat is ook een winkel hier in Zandvoort, die miniatuurauto's verkoopt.
Ja, weet ik.
Jullie ongetwijfeld bekend. Ja. Ik geef een dringende overweging om Zandvoort ook in te schakelen als het gaat om dit soort festivals. Zandvoort is het autodorp van Nederland. Assen niet. En Houten al helemaal niet. Ja, maar... Dus als dit de consequentie is van dit gesprek... Dan ben ik heel tevreden.
Ik durf er geen enkele toezegging over te doen, maar ik vind het idee.
Nee, maar dat knippen we gewoon uit.
Ja. Maar ons punt is gemaakt, Sam. Ik zou heel graag een rol willen spelen in alles wat met auto's.
Mag ik het
ook
even op raken? Ja? Want het grappige is inderdaad, die zegt van Max Verstappen enzovoorts. Ik zeg altijd, historie is alles tot en met gisteren.
Ja. Ja.
We zitten nu te wachten, maar heel veel verzamelaars van autosport zitten te wachten op de auto waarmee Max Verstappen net de Grand Prix van Monaco heeft gewonnen. Ja. Dat is natuurlijk een unieke mijlpaal. Ja. Dat miniatuur, dat gaat er komen. Want ik weet dat er minimaal 2 fabrikanten zijn dan bezig om die te maken.
Ja. En dan ken ik ook iemand die gaat het namaken waarschijnlijk nu thuis op zijn zolderkamer.
Paul Broeder. Paul. Ja. Ja.
En nog even één ding. Ik heb begrepen, 21 augustus is de volgende. Die is dan nog in Houten.
Ja.
Hier is dan nog in
de laatste in de auto. Ja.
Blijven volhouden.
Nee, dat blijft echt wel doorgaan. Ja.
We knippen alles eruit wat niet.
Ja. De naam Houten komt niet meer terug in deze podcast.
Nee.
Maar dat klopt, 21 augustus.
Ja, 21 augustus, dat is sinds februari vorig jaar, door allerhande bekende omstandigheden, konden er geen beurzen en geen evenementen georganiseerd worden. Ja. 21 augustus, die datum die stond al heel lang vast, want we moeten het natuurlijk van een jaar van tevoren plannen. 21 augustus is inderdaad weer voor het eerst weer de beurs in Houten.
Ik kijk er naar uit.
Iedereen, ja, ik ook enorm. Ja. Iedere miniatuurautoverzamelaar in Nederland staat te popelen inderdaad om daar weer naartoe te gaan.
Ik kan me voorstellen, ik heb naar jullie website gekeken. Ik kan iedereen aanraden wat ze doen, want er staan heel veel mooie auto's op. Het nodigt wel uit om dit jaar nog naar Houten te gaan voor de beurs. Om dan wat te kopen en eventueel te ruilen, hoewel wat niet veel voorkomt, heb ik begrepen. En
misschien kun je die verzameling dingetjes weer opbouwen.
Ja, ja, alles wat je vroeger had is nog te koop, hoor.
Mijn vader is overleden. Bestaat Dinky Toys trouwens nog?
Nee.
En Matchbox ook niet?
Matchbox wel, maar dat is al een aantal keren in andere handen overgenomen.
Chinees waarschijnlijk.
In ieder geval, Matchbox als merk is er nog steeds.
Oké, nou dat is goed om te horen.
En jammer, voor mij moet een beetje afronden. Ja, we gaan als je niet erg vindt, maar voor mij...
Maar we hebben vastgesteld 21 augustus. We hebben vastgesteld Houten 2021.
2022 Zandvoort.
En iedereen die miniatuurauto's verzamelt, ongeacht wat dan je specialiteit is, moet gewoon lid zijn van de NAMAC.
Ja, dat heb ik begrepen.
Ja, dat is duidelijk. Jullie zijn ook in tijd wat dat betreft.
Ja. Als je serieus verzamelt, ben je lid van de NAMAC. Ja. Punt. Ja.
Mag ik jullie bedanken voor dit gesprek?
Ja, graag gedaan.
Graag gedaan.
En, we gaan het ergens plannen. En dan hoor jullie... Bedankt.
Ja,
dank jullie wel.
Nog even een klein nastukje, want we waren vergeten om jullie on the road music te melden. En jullie hebben inmiddels kunnen nadenken. En wat zijn jullie favoriete stukjes muziek tijdens het autorijden? Even kijken, wie begint er?
Robert.
Oh, ik mag beginnen.
Ja, oké. Okay. Wat is jouw favoriete muziek tijdens het rijden en waarom?
Ja, ik hou van zeg maar de symfonische, soms roepen ze dat oude lullenmuziek.
Nee hoor.
Oude muziek. Maar ik ben erg van Pink Floyd en dan een van de mooiste nummers vind ik toch wel Come From Beyond.
Dat is ook zo.
En dat is gewoon, dat is een aria van geloof ik bijna 10 minuten. Ja, prachtig.
Ja, daar kom je er end mee weg.
Je rijdt nu wel eens 's nachts, vertelde je ons net.
Nou ja, dat is voornamelijk overdag moet ik eerlijk zeggen. Dan heb je vaak de radio aanstaan. Maar als je nou 's avonds of 's nachts een stuk moet rijden, dan is dat gewoon
echt mooie luistermuziek.
Want dan is het rustig onderweg, auto cruise control. En dan kun je een beetje weggenieten.
Ik kan niet anders zeggen, een prima smaak. Hoe zit het met Bart?
Nou... Mijn grote vriend Robert zit dus nu eens een keer het gras van mijn voeten weg te maaien.
Want
ik zat te denken aan Money van Pink Floyd. Maar ja, dat mag natuurlijk nou niet meer.
Ja, jawel hoor. Nee. Pink Floyd mag altijd alles.
Ja, nee. Dan doe ik iets anders. Okay. The Dire Straits.
Ook goed. Welk nummer?
Brothers in Arms.
Ja. Oh, ik zou gezegd hebben Telegraph Road.
Ja.
Oh ja, Telegraph Road. Ja, Telegraph Road.
Ik vind Brothers in Arms schitterend, maar het is een beetje traag. En
ja,
ik wil gas geven dan, toch?
Nee, dat moet je niet doen. Dan ga je veel te hard van rijden.
Ja, dat is toch juist lekker.
Ja, maar Telegraph Road... Dat is wel lekker, maar als je ooit een keer voor een snelheidsovertreding tegenover een rechter hebt gestaan, dan kan ik je vertellen dat je dan heel rustig van wordt.
Zo ver ben ik nooit geweest, maar ik heb wel... tientallen bekeuringen gehad tegen het uitrijden. En dat was heel vaak onder Radar Love van Goldie Ian van de... Hey, we gaan ze draaien en we zetten ze op de playlist.
Ah, hartstikke goed.
Bedankt.
Dank je.
baptisms of fire. I've witnessed your suffering as the battle reached higher, and though it hurt me so bad, in the fear and the alarm,
dit was alweer het einde van de Zandvoort podcast. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer te weten komen over Reesdorp en Badplaats Zandvoort? Iedere week volgt een nieuwe aflevering. Abonneren of terugluisteren kan in je favoriete podcast-app, zoals Spotify, Google Podcasts of Apple iTunes. Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram en laat weten wat je ervan vindt. Reageren kan ook via onze website www.dezandvoortpodcast.nl. Of stuur een e-mail naar info@dezandvoortpodcast.nl.